Goedenavond. De 20e avond over een parasha, een stuk van de Torah dat de naam draagt Teruma. En waarom doet hij het nou niet? Hij doet het. En Teruma betekent hefoffer. We gaan het hebben over het hefoffer voor de tabernakel dat geïnd moest worden. Over de voorschriften die de Eeuwige geeft voor de bouw van de Ark des Verbonds, voor de tafel der toonbroden, voor de kandelaar, voor de eigenlijke tent, voor het brandofferaltaar en de voorhof. Die heffing, het woord teruma, komt van een werkwoord dat bestaat uit de medeklinkers R, U en M. Dat betekent gewoon letterlijk heffen. In Exodus 29 is er mooi sprake van de schenkel van het hefoffer, oftewel de hefschenkel. Dat is nou echt offervaktaal. De schenkel van het vredeoffer die geheven werd. En er was er ook de beweegborst, de borst van het offerdier die bewogen werd. Bewogen is horizontaal, heffen is verticaal. Dus het is letterlijk iets wat heffen, optillen betekent. Maar wij kennen precies als in het Hebreeuws het woord ook als het gaat om een heffing, een belasting die geïnd wordt. Belastingen worden geheven. Vandaar dat het woord heffing betekent. Dat wat van het volk wordt verlangd dat ze zouden moeten geven voor de bouw van de tabernakel. Maar tegelijkertijd, u weet, uw belastingen betaalt u niet vrijwillig. U doet het met een blijmoedig hart, maar toch niet erg gewillig. Omdat in Romeinen 13 staat dat we dat blijmoedig doen, doen we dat dan maar. Maar hier wordt echt een nadruk erop gelegd dat deze heffing niet een soort verplichting is die tandenknarsend moet worden nagekomen, maar met het hart moet worden gegeven. En dat is later ook gebeurd. In Exodus 36 lezen we dat er zelfs te veel werd opgehaald. Zo gewillig was het volk om te geven. Je zou je kunnen afvragen, waar hebben ze dat dan allemaal vandaan? Al die materialen. Nou, we hebben in hoofdstuk 12 gelezen dat zij de Egyptenaren beroofd hadden. Zo staat het letterlijk in het Hebreeuws. Daar hebben ze goud en zilver en allerlei vormen van textiel van gekregen. Allerlei materialen vonden ze in de woestijn, met name het acaciahout, waar we over zullen horen. Maar ook de zeekoeien, deze bijzondere soort, wordt daar aangetroffen in de wateren. En misschien hebben ze ook wel het een en ander gekocht van vele karavanen die natuurlijk altijd door die woestijn trokken, vol met handelswaar. We lezen van verschillende materialen die moeten worden bijeengebracht. Laat me nog even dit zeggen, maar ik kom daar zo wel op terug. Hoe bijzonder het is dat als Mozes voor het eerst 40 dagen op de Sinaï doorbrengt, dat het allereerste waar de Heere God over gaat spreken de tabernakel is. En eigenlijk is dat zelfs het hoofdthema van al het onderwijs dat hij in deze 40 dagen schenkt. En we zullen direct zien waarom dat zo betekenisvol is. Er worden precies 14 materialen verlangd. Die moeten worden geheven, geïnd. Ik heb ze maar onderscheiden zoals dat vroeger met radiospelletjes op de radio ging. Het is mineraal of het is plantaardig of het is dierlijk. Nou, deze 14 materialen die komen van alle drie. De mineralen, dat zijn de ertsen, de metalen, goud, zilver en koper. En ten vierde de edelstenen voor de efod. Ik geloof dat de nieuwe Bijbelvertaling priesterschort vertaalt. Ik vind het maar een raar woord, schort, maar ja, ik weet ook niks beters. Efod is maar het Hebreeuwse woord dat men daar gebruikt bij gebrek aan beter. En dan het borstlap of borstschild. En dan moeten we weer gaan wennen aan borsttas. Dat was een soort zak die voor om de nek hing, die op de borst van de hoge priester hing. Dat komt later in hoofdstuk 28 allemaal uitvoerig aan de orde. Nu worden simpelweg de materialen opgesomd die nodig zijn. De plantaardige, dat zijn er ook vier. Het fijne linnen, daar heb je natuurlijk vlas voor nodig. Het acaciahout. Rabbi Ibn Ezra zegt dat dat ook in de Sinaï-woestijn gevonden werd. En dat is ook inderdaad het geval. Dus daar hoefden ze niet ver voor te zoeken. Het is een goed bewerkbaar en hard soort hout. Dan van olijven wordt olie gemaakt. Die olijven staan hier niet genoemd, maar wel in Leviticus 27. Olijfolie die gebruikt wordt voor de lampen in de tabernakel. En ten achtste of ten vierde in deze categorie de specerijen. En dat zijn allemaal planten voor zalfolie en reukwerk. Dat wordt later ook allemaal uitgewerkt wat dat precies inhoudt en waarvoor het diende. En dan de derde categorie, het dierlijke materiaal. Blauwpurper, roodpurper en scharlaken zeggen de vertalingen, maar dat betekent wol die geverfd wordt met blauwpurper, roodpurper en scharlaken. Die stoffen hebben, net als de wol zelf, gewoonlijk ook een dierlijke oorsprong. Scharlaken, dat woord dat daar gebruikt wordt, daar kom ik straks op terug, is ook een woord dat gebruikt wordt voor worm. Het is een bepaald soort worm die verwerkt werd tot deze verfstof. Dus het gaat om drie soorten gekleurde wol. Dan stof van geitenhaar. Grappig, op afbeeldingen zie je dat in alle mogelijke kleuren, van wit tot geel naar zwart. Maar zwart ligt toch wel voor de hand. De Bedouinen doen het nog steeds met geitenharen tenten die zwart geverfd worden. Dan rood geverfde ramsvellen. En dan dat zeekoeienleer. Dassenvellen, zei de Statenvertaling. Nou, waar ze daar aan komen, weet ik niet. Misschien op de klank af. Het staat in het Hebreeuws tagash. Maar men is het redelijk over eens dat dat slaat op die bepaalde soort zeekoeien die je daar aantreft. Maar er zijn er ook die zeggen, nee, je moet dat woord anders uitduiden. En dan is het gewoon fijn leer. En dan mag dat gewoon runderleer zijn natuurlijk. Nou komen we tot de kern van de zaak, ook om de vraag te beantwoorden waarom de Heere God, als Mozes daar op de berg is aangekomen, zo uitvoerig over de tabernakel spreekt, ja, dat thema tabernakel zelfs al allereerste aan de orde stelt. En vers 8 geeft dat aan. God wil dat er een heiligdom komt. Een heiligdom, dat is een mikdash. Nou, bijna iedereen kent wel het woord kadosh. We zingen dat ook in liederen. Kadosh betekent heilig. En dat woord mikdash. Je moet altijd in die Semitische talen op die medeklinkers letten. Kadosh bestaat uit drie medeklinkers. En die vind je terug in mikdash met die voorgevoegde M. En kadosh betekent heilig. En heilig heeft in de Bijbel altijd die twee kanten, ook in het Grieks, maar ook in onze taal. Aan de ene kant een negatieve. Heilig is dat wat niet profaan is. Wat afgezonderd is van het profane. Het profane hoeft niet altijd verkeerd te zijn, zondig te zijn. Maar het profane is bijvoorbeeld ook dat wat voor alledaags gebruik bedoeld is. Maar het is afgezonderd van alles wat gewoon is. Het is bijzonder. Het heilige is bijzonder omdat het aan God is toegewijd. En dat heiligdom, de essentie daarvan is dat God daar kan wonen. Je herinnert je misschien nog in het lied van Mozes dat bij de uittocht gezongen wordt, in Exodus 15, na de doortocht door de Rode Zee, dat Israël daar al zingt van een heiligdom waarheen ze op weg zijn. Uiteindelijk is dat de tempel van Salomo, maar het wordt al veel sneller vervuld door dit draagbare heiligdom dat zij in de woestijn met zich mee zouden gaan dragen, dus de tabernakel. En in hoofdstuk 29... Bij de instelling van het dagelijks brandoffer wordt het heel prachtig gezegd dat de Heere God daar in de tabernakel bij zijn volk zal wonen. En dat kan alleen maar op grond van het brandoffer, maar dat zullen we later zien. Op grond daarvan, van het offer van Yeshua, kan God met zijn volk gemeenschap hebben en in hun midden verblijven. Gods verlangen staat hier voorop. De tabernakel heeft ook andere aspecten, namelijk waarin de mens een voorziening treft waardoor hij tot God kan komen. Maar dat is van de tweede orde. Allereerst gaat het om Gods verlangen als er een verlost volk is om bij dat verloste volk ook te wonen, in hun midden te verkeren. Mozes had één voordeel dat wij niet hebben. Er zijn vele modellen van de tabernakel gemaakt in de loop des tijds. En die verschillen op allerlei punten van elkaar. En dat is omdat de tekst niet altijd 100% duidelijk is. Dat hoeft ook niet, want Mozes kreeg een ontwerp te zien. Hij had er dus een plaatje bij. Dat wordt verderop gezegd. In vers 40 in Handelingen 7 wordt erop gezinspeeld. Hebreeën 8 spreekt over een hemels voorbeeld dat Mozes gehad heeft. Die aardse tabernakel, dat zal straks ook nog nader van betekenis blijken, was gemaakt overeenkomstig een hemels voorbeeld. En drukt daarmee zelf iets hemels uit, dat gaan we ook nog zien. Rashbam, de bekende rabbi, de kleinzoon van Rashi, zegt: God toonde hem een soort model. Zoals wij modellen maakten, zo liet volgens Rashbam God hem een model zien op de Sinaï. En Ibn Ezra voegt daar nog aan toe: dat gebeurde niet in een visioen zoals bij Ezechiël. Bij Ezechiël zien we dat hij de nieuwe tempel van het Messiaanse Rijk heeft mogen aanschouwen. Maar dat is uitdrukkelijk in een gezicht, dat is visionair geweest. Maar zo ging Mozes niet met de Heere God om. Dat was een rechtstreeks contact, zoals we later zullen lezen, zoals een man spreekt met zijn vriend. En niet via dromen en visioenen, maar rechtstreeks. Dat laat zien wat een geweldig hoog geplaatst en een geweldig voorrecht Mozes gehad heeft in zijn omgang met de Heere God. Die tabernakel, als je wil begrijpen wat de essentie ervan is, daar zou je drieërlei betekenis in kunnen onderscheiden. Even over de terminologie. Dat woord tabernakel, dat is geen Hebreeuws, is ook geen Grieks, dat komt uit het Latijn. En er zit het woord taberna in, dat bij ons nog terugkomt in taverne. Dus het tabernakel heeft iets met een café te maken, want het is oorspronkelijk hetzelfde woord. Tabernaculum betekent letterlijk tent. De Rooms-Katholieken gebruiken dat woord ook als de plek in de kerk waar de hostie bewaard worden, het tabernakel. In het Griekse vind je daar het woord skene, waar trouwens ons woord scène van afgeleid is. Taal is zo leuk. Maar de betekenis is gewoon tent. Je vindt het verschillende malen in het Nieuwe Testament, Gods tent zal bij de mensen zijn. Dat is datzelfde woord skene. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat er nou in de Hebreeuwse grondtekst staat. En dat is dat woord mishkan. Dat voorvoegsel, die M, moet je weer even wegdenken. En dan kom je tot die drie medeklinkers. Zoals bijna alle Hebreeuwse woorden die hebben. Het gaat allemaal terug steeds op een stam van drie medeklinkers. Shakan, dat betekent wonen. Dus mishkan betekent letterlijk woning. Het geeft aan wat de essentie ervan is. Namelijk dat God woont bij zijn volk. En daarmee wordt meteen aangegeven waar de tabernakel naar verwijst. Want als je de tabernakel en de tempel hebt als een woonplaats van God op aarde, maar dan in de zin van een gebouw, dan wijst dat vooruit in de eerste plaats naar Yeshua. We zullen straks zien, God woonde in hem. Hij is God de Zoon, maar ook God woonde. De volheid van de Godheid woonde in hem, zegt Kolosse 1. En Kolosse 2 zegt dat dat nog steeds het geval is. Maar hetzelfde kun je zeggen van de Ecclesia, de gemeente van God. Want die is een tempel van de Heilige Geest. De Heilige Geest woont in de gemeente. God heeft de gemeente ook tot een woonplaats gemaakt. Zo staat het zo mooi in Efeze 2, een woonplaats van God in de geest. Dus de tabernakel vindt haar vervulling in de eerste plaats in Yeshua en in de tweede plaats in de gemeente. Wat de tweede betekenis betreft, kun je denken aan een neerwaartse beweging. In tegenstelling tot dat we direct zullen zien, een opwaartse beweging. En dat is dat God vanuit de hemel zich in die tabernakel op symbolische wijze openbaart aan mensen. Dat gaan we juist vooral zien in de hoofdstukken die we vanavond bespreken. Want die tabernakel die gemaakt is naar een hemels ontwerp is ook een beeld van de hemelse heerlijkheid, zegt de Hebreeënbrief een paar keer. Dat wil zeggen, in die tabernakel wordt als het ware de hemelse heerlijkheid weerspiegeld. Dat gaan we allemaal stuk voor stuk zien. Dit is nog maar de algemene inleiding. Maar je kunt even zeggen dat de heerlijkheid van Yeshua daarin weerspiegeld wordt. Hier is Johannes 1 vers 14 heel belangrijk. Daar staat: het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Maar dat woord wonen is datzelfde als waar dat woord is afgeleid van dat woord skene. Het is niet wonen in een huis, het is wonen in een tent. Hij heeft onder ons getabernakeld, zou je kunnen zeggen. En dan staat er bovendien, en we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als van een enige geborene van de Vader. Dus in hem, ondanks de buitenkant, waarvan Jesaja 53 zegt dat hij gedaante nog luister had, dat is bij de tabernakel ook zo, de buitenste dekkleden waren onaanzienlijk, maar daarbinnenin was alles schitterend. Zo was het bij Yeshua. Van buiten gedaante nog luister, maar van binnen voor degene die het konden en mochten zien, zoals de apostelen, was daar de heerlijkheid te zien van een enige geborene van de Vader. Dus dat ene vers, Johannes 1 vers 14, is een prachtige sleutel. Yeshua heeft onder ons getabernakeld. God zelf heeft onder ons getabernakeld in de gedaante, zo moet ik het eigenlijk correcter zeggen, God heeft onder ons getabernakeld in de gedaante van menselijk vlees. Dat menselijk vlees verwijst naar de tabernakel waarin God zich openbaart. Maar er is ook een opwaartse beweging. De tabernakel is ook een plaats van eredienst. Dat zullen we uitvoerig zien de volgende keer in Exodus 28 tot 30. En de offerdienst is daar dus van geweldige betekenis. Want zonder die offers zou een ontmoeting tussen God enerzijds en zondige mensen anderzijds niet eens mogelijk zijn. Want ze zijn wel Gods volk, maar ze zijn van zichzelf toch nog steeds zondige mensen. Vandaar dat er een voortdurende geur moet opstijgen, dat is de geur van het dagelijks brandoffer, zodat als God die lieflijke geur ruikt, hij bij zijn volk kan wonen. Nooit woont hij bij mensen op grond van de verdiensten van die mensen zelf. Zoals God ook van Israël zegt, ik heb jullie niet uitverkoren om wat jullie zelf waren, maar om iets wat in mij was, namelijk omdat ik jullie lief had. De tabernakel is dus de ontmoetingsplaats van God en zijn volk, dat is een drukfout. Dat zien de mensen die later naar het scherm kijken thuis, die zien dat niet, want dan heb ik het verbeterd. De ontmoetingsplaats van God en zijn volk op basis van het offer. Dus het gaat hier niet alleen maar om een openbaring van de persoon van Yeshua en zijn heerlijkheid, maar ook het werk van Yeshua als de basis waarop God met mensen gemeenschap kan hebben. Nou, hier hebt u een plaatje dat een indruk mag geven, maar zoals gezegd, het is maar één van vele voorstellingen. Maar de meeste van u kennen het ook wel, maar het geeft even een indruk van de voorhof waar we het straks over zullen hebben. Dan achterin de tent en met de verschillende dekkleden waar we het over gaan hebben. Daarvoor het koperen brandofferaltaar, hier verschillende plekken waar de offerdieren geslacht kunnen worden. Daar staat ook nog het koperen wasvat, dat moet tot een volgende keer wachten. En hier zie je de eigenlijke tent met de ingang en de verschillende dekkleden en hier de ingang van de tabernakel. Al die details komen vanzelf aan de orde. Het is wel frappant om te zien dat maar liefst 1/3 van het hele boek Exodus gewijd is aan de beschrijving van de tabernakel. En dat niet alleen, ook nog eens een keer de Hebreeënbrief. Merkwaardig dat de Hebreeënbrief nooit heeft over de tempel, terwijl op dat moment dat die brief geschreven werd, de tempel in Jeruzalem stond. Maar het gaat nooit over de tempel, of het nou de tempel van Salomo of die van Herodes is, maar het gaat over de tabernakel. Daar vind je toch alle elementaire principes. En in het boek Exodus eerst vinden we een uitvoerige beschrijving van de voorschriften en dan van de feitelijke bouw van de tabernakel. Eerst de voorwerpen die Gods heerlijkheid het duidelijkste uitdrukken. De ark, de tafel, de toonbroden, de kandelaar in Exodus 25. Dan de eigenlijke woning in hoofdstuk 26. Dan de middelen om de band van Gods volk met God in stand te houden. Brandofferaltaar, voorhof, priesters, dagelijks brandoffer. In hoofdstuk 27 tot 29. En dan de verschillende aspecten van het naderen tot God. De betekenis van het reukofferaltaar en van het reukwerk. En ook in de voorhof, het wasvat. Dus in de beschrijving zit al een zekere ordening. Wij zouden misschien beginnen met de ingang van de tabernakel. Dat is een logisch punt, want daar begin je als je je wandeling door de tabernakel gaat maken. Maar God begint juist bij het eindpunt, bij de ark, zoals we direct zullen zien. God begint met het hart van de tabernakel. Dat is zijn eigenlijke woning. Want God wordt maar liefst 7 keer, ik heb het hier opgesomd, en misschien vindt u nog wel een 8e keer, maar deze 7 heb ik gevonden. 7 keer vind je deze omschrijving. Hij die troont tussen de gerubs. Nou, we zullen direct zien, op de ark rust het verzoendeksel, en op het verzoendeksel vind je die 2 gouden gerubs. En de tabernakel is Gods woning, maar in engere zin het allerheiligste is Gods woning. En in nog engere zin die plek tussen de gerubs op het verzoendeksel. Het is heel merkwaardig hoe sterk dat gelokaliseerd wordt op die plek. Daar woont de Heere. De ark, ik moet u weer lastigvallen met het Hebreeuws, maar dat is natuurlijk niet zomaar. Die woorden luisteren allemaal precies. Want in onze vertalingen wordt de ark van Noach een ark genoemd. En de ark van de tabernakel wordt een ark genoemd. Maar dat zijn 2 heel verschillende woorden. Dat is verwarrend. Het woord dat we hier vinden is Aaron. En dat is het woord dat je ook in de synagoge vandaag aantreft. Als de kast waar de heilige rollen worden bewaard. Dat wordt de ark genoemd. Aaron. En dat is het woord dat hier ook gebruikt wordt. En niet Teva. Dat is de ark van Noach. Maar dat woord wordt ook gebruikt voor het biezenkistje waarin de baby Mozes werd gelegd. Dus daar heb je verschillende vertalingen, hetzelfde woord. En hier hebben we hetzelfde woord en verschillende grondwoorden. Rashi zegt, als je goed kijkt naar die bouw, dan heeft Bezaliel, dat is de man die al die prachtige werkstukken heeft gemaakt, daar horen we later over, en dan heeft hij eigenlijk 3 kisten gemaakt. Een kleinere gouden kist, daaromheen een houten kist van sittimhout, van acaciahout, en daaromheen weer een gouden kist. En die 3 pasten precies in elkaar. En dat klopt ook met de beschrijving. Het is dus van binnen hout en van, dat wil zeggen, tussen die 3 lagen is de middelste hout. Maar als je in de ark kijkt, wat helemaal niet mag, maar stel je voor dat je deed, dan zag je ook goud. En aan de buitenkant zag je ook goud. Je zou het hout helemaal niet zien. En bovendien zou je op de ark nog een gouden krans zien. En Rashi zegt, dat is als de kroon van de Torah. Het is ook een woord dat met kroon te maken heeft. Het is eigenlijk, zegt Rashi, een koninklijk symbool. De Torah zelf is een koningin. Maar hier gaat het eigenlijk om Gods koninklijke heerlijkheid die zich in de ark openbaart. En wij zouden zeggen, de koninklijke heerlijkheid van de Messias, van Yeshua. Nou, de ark is natuurlijk op ongelooflijk veel manieren uitgebeeld. Want de maten die aangegeven worden en de beschrijving laat zoveel mogelijkheden toe. Links ziet u een uiterst sobere versie en rechts een uiterst fraaie en gecompliceerde en dure versie. Nou ja, niemand van ons weet hoe het echt geweest is. Hoewel ik stiekem hoop dat het meer op rechts lijkt eigenlijk. Maar dat kan een zuiver esthetische overweging zijn. Maar het is wel een hele fraaie kopie, die rechtse. Maar er zit veel fantasie in. Want ik heb u al gezegd, wij missen het model. Dat hebben wij niet mogen zien. We kijken verder naar de ark. En ik heb u al gewezen op die 2 teksten in de Colossensebrieven. Die wil ik nog even onderstrepen. Omdat daar staat eerst in Kolosse 1 vers 19, het behaagde de gehele volheid in hem, in Yeshua, woning te maken. Dat is heel merkwaardig. In de mens Yeshua woonde, als ik het zo uitdrukken mag, de 3-ene God. Terwijl die mens Yeshua tegelijkertijd zelf God de Zoon is. En dat was niet alleen maar toen hij op aarde was, want Kolosse 2 vers 8 zegt, in hem woont, en nu is het tegenwoordige tijd, dus iets wat nog vandaag nog steeds geldt, in hem woont de gehele volheid der Godheid lichamelijk. Het laat zien, Yeshua heeft nog steeds een lichaam, een opstandingslichaam, waarin nog steeds de volheid van God woont. Als er ooit een woning van God geweest is. Je kunt wel 7 verschillende woningen van God in de Bijbel onderscheiden. Dan is natuurlijk de meest bijzondere van alle de persoon van Yeshua. In hem woonde God op aarde. Als later de Shechina, de wolkolom, de heerlijkheid van God, neerdaalt op de tabernakel en heel in het bijzonder neerdaalt op de ark, dan is het heel bijzonder dat je in het Nieuwe Testament die soortgelijke terminologie vindt, met name op de berg der verheerlijking, waar de wolk hem en ook de discipelen overschaduwde. En dat woord overschaduwde komen we weer tegen in Exodus 40. Waar de wolkolom, zoals de rabbijnen dat zouden noemen, de Shechina, de heerlijkheid van God, de tabernakel overschaduwde. Precies diezelfde terminologie wordt in het Nieuwe Testament gebruikt voor Yeshua. Het hout spreekt van zijn menselijke natuur. Jesaja 53 vergelijkt hem met een plant of een boom die uit de aarde is opgeschoten. En het fijne goud, let op dat woord fijn, de planken van het tabernakel zijn gewoon goud. Die verwijzen veel eer naar ons als degene die samen de gemeente van God vormen. Maar het fijne goud in het tabernakel, daarvan kun je zeggen dat het altijd een verwijzing naar Yeshua is. En wel naar zijn goddelijke natuur. Hebreeën 9 spreekt over de cherubs der heerlijkheid. En die waren van zuiver goud en van het fijnste goud. Goud is een beeld van de goddelijke heerlijkheid zoals die in Yeshua tot uitdrukking kwam. Er hangt rond de ark een mysterie, dat weet u allemaal. In 1 Samuel 6 lezen we wat er gebeurde met de mannen van Bet-Shemes die in de ark gekeken hadden en daarvoor zwaar gestraft werden. En in 2 Samuel 6 lezen we hoe Uzza de ark aanraakte en daarvoor zwaar gestraft werd. De ark mag natuurlijk niet vergoddelijkt worden. Het mag niet afgodisch bejegend worden. De ark is geen afgod. Maar de ark als uitdrukking van de goddelijke heerlijkheid is als zodanig zo heilig dat daar niet mee gesjoemeld mag worden. We lezen ook in de beschrijving dat de ark zo gemaakt moest worden dat hij gedragen kon worden door de woestijn. Daarom moesten er ringen aan zijn. En er moesten ringen en draagbomen aan zijn. Later hoor je dat die draagbomen in de tempel van Salomo half uitgetrokken werden, want toen kon de ark eindelijk tot rust komen. In de ark, later horen we ook van het manna, het verborgen manna, en de bloeiende staf van de Aaron. Maar in de ark was er eigenlijk maar één ding. En dat waren de 2 stenen tafelen die Mozes van de Heere God zou ontvangen. Het verbondscontract. De ark staat in verbinding, het is een beeld van goddelijke heerlijkheid, maar staat in verbinding met mensen. En dat wat als het ware het verbond uitdrukt tussen God en zijn volk, niet zomaar mensen, maar zijn volk, dat is het verbondscontract. En dat is wat op deze 2 stenen tafelen staat. En ook dat herinnert ons weer aan Yeshua, van wie we lezen in Psalm 40, ik citeer uit de Statenvertaling, uw wet is in het midden mijns ingewand. Is diep in mijn binnenste. En dan die cherubs van zuiver goud, gedreven goud, die hun vleugels uitbreiden over de ark en dus ook over de wet die daarin vervat is. Die cherubs kijken niet omhoog of om zich heen. Ze zijn naar beneden gebogen vanwege de wet die daarin is. Daar kom ik straks nog wel op terug. Het is de moeite waard, maar ik wil niet te ver uitweiden, om te kijken naar de vele wegen die de ark gegaan is in het hele Oude Testament. Ten eerste was gebouwd en in de tabernakel geplaatst. In de tweede plaats door de woestijn heen gedragen. Uiteindelijk ten derde door de Jordaan gedragen. Ten vierde rondom Jericho gedragen, waarna de stad ten val kwam. Ten vijfde geplaatst tussen de Ebal en de Gerizim, waar de vloek en de zegen werden uitgesproken. Ten zesde met de hele tabernakel in Silo geplaatst. Ten zevende omzwervend bij de Filistijnen, waar Hofni en Pinhas de ark meenamen in de strijd tegen de Filistijnen. Dan ten achtste terugkerend en waar de ark zich ophoudt in Bet-Shemes, waar de mannen zwaar gestraft worden, en later in Kiriat Jearim. Ten negende misschien tijdelijk bij Saul in het leger. Daar is een aanwijzing voor, maar dat is niet zo duidelijk. Dan probeert David de ark te brengen naar naar Sion, maar dat lukt dan niet. En dan moet de ark tijdelijk verblijven in het huis van Obed-Edom. Dan tenslotte komt hij dan toch in Sion in een tent, tijdelijke voorziening. Als David op de vlucht gaat voor Absalom, gaat de ark mee, maar David beveelt dat de ark weer moet worden teruggebracht. In de dagen van Salomo vinden we de ark in Gibeon. Ten slotte, ten veertiende, in de tempel van Salomo als een plaats van rust voor de ark. Ten vijftiende, in de dagen van Josia schijnt ze tijdelijk weg geweest te zijn, dan wordt ze weer teruggebracht. En ten zestiende en laatste weggevoerd in ballingschap. En Jeremia 3 vers 16 zegt, er zal over de ark niet meer gesproken worden. Ondanks alle boeken en speelfilms over de Lost Ark, is er geen enkele aanwijzing ook dat de ark weer in het vrederijk zal terugkeren. De ark is lost en dat blijft hij hoogstwaarschijnlijk. Hij heeft zijn functie gehad, zou je ook kunnen zeggen. De ark heeft verschillende namen in de Bijbel. De ark der getuigenis, zo heet de ark omdat de twee stenen tafelen de getuigenis worden genoemd. Ze getuigen van Gods heilige eisen ten aanzien van zijn volk. Je vindt die naam alleen in de woestijn, dat wil zeggen tot het moment dat die ark, gedragen door de priesters, opreist uit de Jordaan in Jozua 4. En daarna komt die uitdrukking niet meer voor. De Ark des Verbonds is een uitdrukking die je door de hele Bijbel heen vindt, vanaf nummer 10 tot in de Hebreeënbrief aan toe. De Ark van Jahwe, de Ark des Heren, dat is een naam die je vindt vanaf Jozua tot 2 Kronieken. En dan nog de Ark van God. Dat is een afstandelijke naam dan Jahwe. Het is de naam van de Ark in de tijd van haar vreemdelingschap, als ze bij de Filistijnen is, maar ook later in die verschillende huizen, voordat ze opgebracht wordt door David naar Sion. Dan is dat wat meer afstandelijk, de ark van God. Samenvattend, de ark is een troon. God troont tussen de cherubs. En in die zin is de ark de uitbeelding op aarde van Gods hemelse troon. Hebreeën 9 wijst in die richting. En in de tweede plaats, Yeshua zelf is, als het ware, de troon van God. Op hem troonde hij, in hem woonde hij. Dat ligt dicht bij elkaar. Daar vind je een aanwijzing voor in Hebreeën 10. Een heel bijzonder en heel belangrijk van de ark is het verzoendeksel. In het Hebreeuws is dat kiporet, van kapar, verzoenen, of kafar, of in de PL is dat kiper. U kent dat wel in het woord Yom Kippur, grote verzoendag. Kippuret, hier wordt dus uitdrukkelijk een naam gegeven aan dat deksel op de ark, waardoor wij de naam verzoendeksel hebben bedacht. Maar de nadruk ligt op het feit dat dit een heel grote rol speelt in de verzoening tussen God en zijn volk. Daar zit het element in van het bedekken van de zonde, maar ook van het weer herstellen van de gemeenschap tussen God en zijn volk. In het Grieks, dus van de Septuaginta, de Griekse vertaling van het Oude Testament, maar ook in Hebreeën 9 vers 5 wordt dat verzoendeksel aangeduid met het Griekse woord hilasterion. En dat vind je in Romeinen 3 vers 25 terug. En dan is het een naam voor Yeshua. Yeshua is door God gemaakt tot een hilasterion. Dat is een zoenmiddel. Waarmee dus elk onderdeel van de tabernakel, ook het verzoendeksel, altijd weer rechtstreeks in verband wordt gebracht met Yeshua. Zoals Yeshua het zoenmiddel is dat God gegeven heeft om mensen weer met hem te verzoenen, zo is de kiporet, het verzoendeksel op de ark, de plaats van verzoening tussen God en zijn volk. We hebben het al gehad over die twee cherubs der heerlijkheid, waar Hebreeën 9 over spreekt. Een prachtige omschrijving. Ze zijn als het ware de vertegenwoordigers van de heerlijkheid van God. En dan in de Bijbel in het algemeen heel bijzonder van de heerlijkheid van God, zoals die in het oordeel tot uitdrukking komt. Cherubs bewaken in Genesis 3 de toegang tot het paradijs, tot de Hof van Eden. Cherubs zijn ook de representanten van God in zijn oordelende kracht in Ezechiël 1 en 10. En nu kunnen we nog wat dieper erop ingaan. Waarom het zo betekenisvol is, dat die cherubs naar beneden kijken. Ze kijken naar het verzoendeksel. En wat zien ze dan? Ze zien dan die heilige eisen van God. Ze kijken als het ware door het deksel heen. En dan zien ze daar die twee stenen tafel. Maar elk jaar op grote verzoendag komt de hoge priester in het heiligdom en sprenkelt bloed voor het verzoendeksel en op het verzoendeksel. En er komt geen schoonmaakster aan te pas om dat er weer af te vegen. Elk jaar komen er nieuwe bloeddroppels op het verzoendeksel. Zodat de cherubs niet alleen maar naar beneden kijken en de heilige eisen van God zien. Maar ze zien ook het verzoenende bloed dat als het ware die heilige eisen bedekt. Niet om ze uit te wissen. Die eisen blijven altijd van kracht. Maar om aan te geven dat het bloed voorzien heeft in alle overtredingen die het volk tegen die heilige eisen begaan heeft. Dus de cherubs zijn de plaats waar God troont. Tussen de twee in. In Psalm 18 zie je dat de cherubs ook de dragers zijn. Als de troonwagen van God worden ze daar beschreven. En de cherubs handhaven de eisen van God. Maar zien ook met welgevallen op het bloed dat als het ware deze eisen bedekt. De ark is dus de plaats waar God woont. Onderaan ziet u op deze slide, God woont in de tabernakel, maar je moet dat toespitsen. Hij woont in het Allerheiligste, dat begrip gaan we straks bekijken. En nog verder toespitsen, hij woont op het verzoendeksel tussen die twee cherubs. En voortaan, zegt God, zou hij daar tot Mozes spreken. Ibn Ezra zegt, in het heiligdom zou de Shechina komen wonen, die daar tot Mozes zou spreken. En dat scheelde een hoop, want dan hoefde hij niet meer elke keer de berg op te klimmen. Bovendien, ze zouden de berg verlaten. Ze zouden verder reizen door de woestijn. En dan kon hij niet elke keer terug naar de berg om met de Heere God te spreken. God zou neerdalen in de gestalte van de Shechina op de ark, op het verzoendeksel. En van daaraf zou God dan verder met hem praten. Het mooiste zie je dat, duurt nog een hele tijd voordat we daaraan toekomen, in Numeri 7 vers 89. God sprak daar tot Mozes van tussen de cherubs. En straks in Exodus 29 vers 43 zullen we al zien dat God zegt, daar zal ik Israël ontmoeten. Dat is de plek van waaruit ik praat. In Leviticus 1 vers 1, dat begint met al die hoofdstukken over de offers. Daar staat, God sprak vanuit de tent der ontmoeting. Een heel bijzondere benaming voor de tabernakel. God sprak vanuit de tent der ontmoeting. Of de tent der samenkomst, zeggen andere vertalingen. Maar Rashi zegt daarvan, vergis je niet. Als je voor de tabernakel staat, dan klinkt Gods stem vanuit de tent der samenkomst. Maar als je terug zou gaan naar waar die stem vandaan komt, dan zou je zien, hij komt van tussen de cherubs op het verzoendeksel. Daar woont God. En ik denk dat Rashi groot gelijk heeft. Nou, dat was heel uitvoerig over de ark. En dat moet ook wel, want de ark is buitengewoon belangrijk. De tafel der toonbroden moet je ook niet onderschatten. Hij is wat kleiner dan de ark, maar voor de rest horen we weer van het fijne goud. En ook van het acaciahout dat het grondmateriaal vormt. We horen ook weer van een bijzondere rand of lijst of kroon. En ook nog en die krans. We horen weer van de ringen waar de draagbomen doorheen gestoken kunnen worden. Dat zijn allemaal zaken die ons niet in detail hoeven bezig te houden. Maar in vers 30 komen we tot de kern van de zaak. Het is de tafel der toonbroden. Eigenlijk enkelvoud. Lechem panim. U weet, Beit Lechem, Bethlehem, dat betekent broodhuis. Lechem is brood en panim betekent letterlijk aangezicht. Elke Amsterdammer weet hem, dat kun je op je ponum krijgen. Dat is dan de Ashkenazische uitspraak. Maar ponem of panim, dat is hetzelfde woord. En dat betekent letterlijk aangezichten. Maar het wordt ook gebruikt om voor tegenover. Je zou hier kunnen zeggen het brood der aangezichten. Het brood dat vertoond wordt. Showbread, zegt de Engelse vertaling al. Showbrood. En wat betekent dat? Dat wordt hier niet verteld. Wat moet daar dat toonbrood, dat daar ligt om aan de Heere God getoond te worden? En het antwoord op die vraag krijg je pas in Leviticus 24. Het is vanwege de Israëlieten. Het is als het ware Israël zelf. Dat in die 12 toonbroden, zoals er ook 12 stammen zijn, aan de Heere God wordt vertoond. Israël wordt voor God gedacht in het heiligdom. Het is ter gedachtenis van het volk. Heel menselijk gezegd, opdat God dat volk nooit zou vergeten. Je ziet het hier niet in de liefelijke geur van een offer. Het gaat hier niet om het werk van Yeshua, maar om de persoon van Yeshua. Dat zijn twee heel verschillende gedachten. Dan komen we later op terug bij het reukofferaltaar, waar reukoffer wordt gebracht. Niet bloed, niet vlees, maar reukwerk. Dat spreekt van de persoonlijke heerlijkheid van Yeshua. Met andere woorden, Gods volk wordt hier aan God voorgesteld, niet op grond van wat ze in zichzelf zijn. Dat zou geen waarde hebben. Maar op grond van de persoonlijke heerlijkheid van Yeshua. Aan het eind van de week, als het daar een week gelegen heeft, dan wordt het op de Shabbat door de priesters gegeten. En eten heeft ook altijd een heel bijzondere betekenis. Dat krijgen we nog vele malen in de wetten. Eten betekent eigenlijk je iets eigen maken. Appropriate, zeggen de Engelsen. Iets je eigen maken, waardoor je dat als het ware geestelijk, innerlijk verwerkt, verwerkelijkt. Met andere woorden, dat wat die toonbroden voorstellen in het heiligdom, dat wordt gegeten door de priester. Zij voeden zich met dat wat een week lang daar gelegen heeft voor Gods aangezicht en wat welgevallig was voor God. Nou, in objectieve zin is dat mooi. Die broden liggen daarop dat Israël welgevallig is voor God. Maar het subjectieve aspect is dat er ook mensen zijn die dat weten te waarderen. Die dat tot hun geestelijk voedsel maken. En dat kan alleen voor de priesters. Elke gelovige is in feite formeel een priester. We zijn allemaal tot priesters gemaakt. Maar zo spreekt de wet niet. De wet heeft het altijd over de subjectieve kant. Dat wil zeggen, om een echte priester te zijn als zodanig op te treden, is geestelijke ontwikkeling nodig. Dat krijgen we later bij de priesterwijding. En dat zijn ook de mensen die niet bij het ABC van het geloof blijven staan, maar zoals het hier staat, die zich weten te voeden met dat wat voor God wel behagelijk is. Die daar geestelijke waardering voor hebben. Die tafel, dat is heel belangrijk, is zelf ook weer een beeld van Yeshua. Het is weer het hout en het fijne goud. Je zou kunnen zeggen, in de ark is het God die in zijn heerlijkheid voorgesteld wordt aan het volk in de persoon van Yeshua. Maar in de tafel der toonbroden zien we het omgekeerde. Gods volk voorgesteld aan God in de vorm van die 12 broden in de persoonlijke heerlijkheid van Yeshua. Dus de ark en de tafel hebben een heel diep verband met elkaar. Nou, hier hebt u weer twee voorstellingen van hoe die tafel der toonbroden eruit gezien zou kunnen hebben. Een eenvoudige voorstelling en een wat bewerkelijker. Zo zou de rangschikking staat niet beschreven, als ik me goed herinner. Zeker niet in Exodus, maar het wordt gewoon eens zo voorgesteld dat er 6 en 6 broden op elkaar gestapeld liggen. Je ziet ook die rand of die krans. Dat wordt natuurlijk elke keer ook weer verschillend uitgebeeld, al naar de fantasie van de maker, want we hebben het ontwerp niet gezien. Ten slotte voor de pauze de kandelaar. Dat is helemaal moeilijk, want daar wordt geen enkele maat van gegeven. We weten niet hoe groot of hoe klein die is. We hebben alleen maar een vaag idee ervan. Hij is van louter goud, gedreven goud, dus niet gegoten, maar zuiver smidswerk. En de kandelaar is ook uiteraard, zeker vanwege dat loutere goud, een beeld van Yeshua en nu als lichtgever. En de olie die dat voor dat licht moet zorgen, is altijd in de Bijbel een beeld van de Heilige Geest. Dus het gaat om licht geven in de kracht van de Heilige Geest. Ik geef u hier een paar teksten uit Samuel, Koningen en Kronieken, waar David of de zoon van David als verwijzing naar de Messias zelf een lamp wordt genoemd. De Messias is het licht van God. In het boek Openbaring horen we: in het Nieuwe Jeruzalem is geen lamp nodig, want het lam zelf is haar lamp. Maar bedenk, dit is niet een lamp, een kandelaar die schijnt in de wereld. Dit is niet wat Yeshua zegt ettelijke malen in het Johannesevangelie: ik ben het licht der wereld. Want niemand ziet dit licht. Het licht van de kandelaar is uitsluitend zichtbaar voor de priesters, want het schijnt binnen in het heiligdom. Dus het licht van de kandelaar, dat staat aan het einde van deze slide, het licht van de kandelaar schijnt op de tafel. En het schijnt op de kandelaar zelf. En het schijnt op de planken wanden. En het schijnt op het plafond. Op al die dingen waarin Gods heerlijkheid wordt uitgedrukt. Daarover verspreidt de kandelaar licht. Maar het is niet een licht naar de wereld toe. Het is een kandelaar met aan beide kanten drie zijarmen. Er worden geen afmetingen gegeven. Er wordt wel gezegd dat de kandelaar versierd is met amandelbloemen en knoppen. Niet echte natuurlijk, maar die maken een deel uit van die kandelaar. Je zou dat kunnen noemen een paradijselijk element. Je vindt dat in de tempel precies net zo. Heel bijzonder, nog veel uitvoeriger wordt het daar gegeven. In de tabernakel is het maar heel beperkt, alleen in de kandelaar. Maar die bloesem, die verwijst naar een heel belangrijk idee dat ik nou niet uit kan werken, want dat zou veel te ver voeren. Maar de tuin, zoals de Hof van Eden, is zelf ook een soort heiligdom, waar God omgang heeft met zijn volk. Er is een diep verband tussen een heiligdom en een tuin. Een tuin, een afgesloten hof, een paradijs, een paradies, zoals dat in het Hebreeuws genoemd wordt. En vandaar dat je ook in de tabernakel sommige van die typische elementen terugvindt die herinneren aan dat paradijselijke. En uiteindelijk ook in de tempel van Ezechiël komt dat voor. Ik had het over een lamp, maar eigenlijk zijn het zeven lampen. Net zoals we horen in Openbaring over die zeven fakkels voor de troon van God, als een verwijzing naar het zevenvoudige getuigenis en de zeven geesten van God. Een zevenvoudige getuigenis van de Heilige Geest, terwijl er toch maar één geest is. Zo is Yeshua het geheel van die zeven lampen die schijnen voor Yahweh, niet voor de wereld hier. Hij is ook een licht voor de wereld, maar dat is hier niet aan de orde. Bijvoorbeeld de zeven kandelaars in Openbaring 1, dat zijn de zeven gemeenten in Klein-Azië, dat is een heel ander verhaal. Die hadden goddelijk licht moeten verspreiden in de wereld en hebben daarin tekort geschoten. Maar de zeven fakkels voor Gods troon, die worden alleen in de hemel gezien. Dat is goddelijk licht tot eer van God en dat schijnt over de goddelijke dingen en dat niet op de aarde gezien wordt. Nou, u hebt die twee pogingen om uit te beelden hoe die kandelaar eruit gezien zou kunnen hebben. En op het rechtste plaatje ziet u ook hoe de priester dagelijks die lampen moet verzorgen. Dat komt veel later in de Torah ook vanzelf aan de orde. En daarmee sluiten we het eerste gedeelte, deze eerste les af. En kunt u even bijkomen van deze zee van informatie die over u is uitgestort.